Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom in het programma Boekat. We lezen in het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afschaar, hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve Varro was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp. Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Karilene legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. O, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Karilene had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Karilene glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Karilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum, kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien. Dat ze zo spoedig zou sterven. Vitruvius' tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Karilinis haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten, breken, verbrijzelen en toch blijven kloppen? Vitruvius' woorden, die vriendelijk bedoeld waren, doorboorde Karilinee, zochten zich pijnlijk een weg naar oude plaatsen. Karilinee brak. Ze voelde zich een bedrieger, als welkome gast in dit huis, terwijl zij in feite de oorzaak was van Vitruvius' tranen. Ik ben de reden waarom ze dood is, jammerde ze. Ze is gestorven terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiter's zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Karilinis keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Karilinee verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had, dat ze je moederloos heeft achtergelaten, dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Karilinee uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Karilinee vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Karilinee hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina, diegene wier dood zoveel mensen had verwond, diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Karilinee, zei Theo, alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaf een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Karilinee besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde, dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende. Hetzelfde verdriet. En hoewel gij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen. Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag. Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden, haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven, iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Sissen was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Carilliné te kwellen. Die dag in het paleis in Koes had ze inderdaad haar vader gevonden. Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Carilliné opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd, was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Carilliné knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijderswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus' leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelen littekens. Je bent een verhalenschrijver! Hij kromp in elkaar. Geen goede! Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar, vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk, hem kennende, zijn goedheid kennende, zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar... Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen. De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond. Sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo! Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een God zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een God die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om me anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Carolines ogen schoten vol tranen. Hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhalen ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Caroline klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op. Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker. Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield. Waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich. Schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Caroline zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen, littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf. Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is, zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer, maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken. Het begin van een nieuw hart. We lezen verder in de roman Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Karilini las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan haar littekens. De littekens van de dood van haar moeder. De littekens van haar vaders afwezigheid. De littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid. De littekens van de voortdurende, onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Sissens blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blik in zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Karilini op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. Dank je wel, fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. Waarvoor? Zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. Het verhaal? Dat. En voor je vertrouwen. Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Korintje wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij die woorden had uitgesproken. Ik ben een vondeling. Hoe kon hij de rest ooit uitspreken tegen haar? Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Gemina's brieven had gevonden. Nog niet. Caroline zweeg even. In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cécène mijn vader is. Vitruvia zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof. Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg me af. Ze zuchtte. Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Caroline zou naar Couche willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Cécène te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond voordat we weggingen, nodigde ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Couche. Aha, Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte een man de donkere gang in. Gegroet. Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Caroline staan. Ik zoek Caroline, Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus. Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Couchitis. Couchitis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Caroline helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Caroline drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden? Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten? Natuurlijk. Caroline trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen onder het felle licht van de ochtendzon merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen, haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathemahar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilene. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathemahar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathemahar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilene viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
Nee.
Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Philippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Nathemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Karilene stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds in gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Nathemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Karilene te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Karilene schraapte haar keel. Ik heb een heel klein avontuur gehad. Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natemahar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Karilini knikte. Dat is zo. Maar, Natemahar, wie in Kush zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Karilini gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natemahar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Karilini gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natemahar net had opgepakt, viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natemahar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben een van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien, die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvius weet niet meer hoe hij heet. Karilini overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natemahars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natemahar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natemahar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Karilini. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten. Meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Natemahar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Karilini was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Kush in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Kushit is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Karilini. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt.
Thank you.
We luisterden naar een aflevering, een hoofdstuk uit de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Je kan dit hoofdstuk terug beluisteren door te gaan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En u surft dan naar het programma Boekad.